Ik heb een gast in de studio, dag Eddy Boutmans.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, ik herkende u in de coöperatieve supermarkt, hè?
Ja, een stukje idealisme ook, hè, van
blijvende...
deze generatie, vind ik leuk.
Ja, ja. En u bent daar ook bij betrokken?
Ik ben coöperant sinds 10 dagen, geloof ik, ja.
Allee, proficiat.
Ja. Dankjewel.
Maar we kennen u natuurlijk van uw hele politieke loopbaan. Kunnen we u samenvatten? Want u bent eigenlijk advocaat, hè?
Ik ben jurist en ik heb heel ongeveer een dikke 30 jaar advocatuur beoefend. Politiek gezien, ja, ik ben opgegroeid in de generatie, of dat was toch mijn ervaring daarvan, die met de burgerrechtenbeweging in Amerika, tegen de discriminatie van de zwarten, en dan met de oorlog in Vietnam, de voortzetting van de Franse koloniale oorlog door de Amerikanen in Vietnam, dat waren de grote eikpunten van mijn politieke, van mijn opgroeien en dus ook mijn politieke visie nadien. En ik moet zeggen, en dat is iets waar ik mij over verbaas, maar dan op een positieve manier, is dat het huidige de verontwaardiging en de passie en de hevigheid waarmee massa's jonge mensen, de intensiteit ook nu zich inzetten voor Palestina, dat roept herinneringen aan die tijd op. En dat vind ik, enfin, een beetje zoals de klimaatmarsen ook. En dat vind ik dus buitengewoon positief.
Ja, dat het
maar helaas
lege bloed.
Om een zeer trieste zaak natuurlijk.
Ja. Ja, en het helpt natuurlijk ook niet altijd. Hè. De grootste betogingen ooit waren de anti-rakettenbetogingen, die zijn daar schoon blijven staan. Hè.
Niet alleen dat, maar dat is een van de ervaringen die je natuurlijk opdoet. Ik geloof al wel langer mee dan op de wereld. En je merkt dan dat de dingen waar je ziet dat er enorm veel medestanders in zijn, dat je dat toch niet altijd wint, omdat de krachten van behoud of van wat dan ook dan toch nog sterker blijken te zijn. En dat is bezig met de klimaatbeweging, die ongelooflijk sterk leek en waar je nog nauwelijks iets van hoort. Dat zal hopelijk niet gebeuren met de Palestina-betoging, hoewel de afloop daar bijzonder onzeker is natuurlijk.
Ja, ja. Dus even verder. Dus u was jurist en maatschappelijk geëngageerd.
Ja.
En dat vertaalde zich in wat voor concrete jobs, zal ik maar zeggen?
Ja, jobs niet. Advocaat was tegelijk mijn werk en voor een deel ook mijn engagement. Omdat, kijk, als je nu de reputatie van advocatuur en zo moet je daarmee oppassen, is zeer sterk aan het achteruitgaan als een bende geldwolven en zo. Dat was in die tijd, ik zeg niet dat dat niet bestond, maar dat was zeker niet van de groep advocaten waar ik dan toe behoorde, die pas van de universiteit kwamen. Wij gingen er echt in met een engagement dat we vooral de verdediger ook wilden zijn van de mensen die niet gehoord werden en van de armen en zo. Natuurlijk, je moet er ook je kost mee verdienen, dus je moet die twee zien te verzoenen. Maar ik hoor nu nogal veel uit de advocatuur dat het nog alleen maar over geld gaat en dan zal dat beroep niet blijven bestaan.
Ah, nee?
Ja, niet als waarde in een rechtsstaat. In een rechtsstaat heb je mensen die binnen het systeem werken, maar die niet van het systeem afhangen, of toch niet helemaal, heb je nodig om verbeteringen te bewerken, om individuele mensen te verdedigen, maar ook om belangengroepen te verdedigen enzovoorts.
Ja, en er moeten natuurlijk ook mensen zijn die als taak hebben of op zich nemen om de regels die er zijn ook te verdedigen.
Voilà, het is het politieke werk om die regels te maken. En dat gebeurt, als het goed zit, heb je daar steun nodig vanuit de basis. En de advocatuur, althans diegenen die zich daaraan op willen toeleggen, is dan het afdwingen van de toepassing van die wetten. En dat is in de klimaatbeweging de laatste jaren, heeft dat meer resultaten dan de eigen werking van de politiek. Hè?
Ja, inderdaad. Maar u hebt toch ook functies gehad binnen de regering, hè? Als ik mij wel herinner.
Ik behoorde, laten we zeggen, tot klein links zonder partijgebonden te zijn. Ik heb mij eind jaren 80 of helemaal begin jaren 90 bij toenmalig AGELEF gevoegd. Ja, dat was na lezing onder meer van het rapport van de Club van Rome en na een heleboel politieke constateringen enzovoort, vond ik dat dan de beste oplossing. En het was de partij die stond voor Ja, wat we nu klimaat noemen, maar dat toen vooral het broeikaseffect enzovoort genoemd werd. En voor de totale vernieling van de natuurlijke omgeving, wat vroeg of laat tot rampen zou leiden, zeiden wij toen. En zeggen wij nu nog, maar mensen weten dat intussen, maar velen denken dan toch. Heb je een deluge, denk ik, of het zal mijn tijd wel duren.
Ja, zoiets. Een kind dat kiekeboe speelt. Ja, zo. Ja. Als ik het niet zie, dan is het niet.
Voilà. En dan in 1994 was dat, denk ik, was ik als politiek secretaris toen van Agelef Antwerpen, wat we nu voorzitter noemen, onder meer belast met, wij hadden toen zeer goed verkiezingsresultaat bereikt, en was ik onder meer belast met het voeren van de onderhandelingen. Voor het samenstellen van een vierpartijcollege toen, hè, want Vlaams Blok was natuurlijk versterkt uit die slag gekomen en moest dus buiten de coalitie gehouden worden, en daar had je dan alle anderen voor nodig, wat geen comfortabele positie is, want dan krijg je eigenlijk slecht samenhangende bestuurscolleges, zoals de vorige Vivaldi-regering er eigenlijk ook een was, die niettemin veel goede dingen gedaan heeft die de mensen niet schijnen te weten. Maar, dat was dus moeilijk. Maar we hebben dat toen gesloten, en het bestuur heeft dat redelijk goed gedaan. Maar ja, natuurlijk was dat een bestuur met zeer tegenstrijdige opvattingen binnenin. En dan ben ik in 1995 lijsttrekker voor de Senaat geworden en als zodanig senator. Wat toen nog een zinvol orgaan was. Want intussen hebben ze dat grondwettelijk zo uitgekleed dat je daar eigenlijk niet meer wil inzitten.
Ja, ik heb een tijd geleden nog iemand geïnterviewd over de eventuele afschaffing daarvan, waar dan sprake van is. En dat leek hem toch een heikele.
Ja, dat is niet verstandig, maar met terugwerkende kracht. Ik was daar toen niet voor, maar het is nu zo. De Belgisch compromis heeft dan de Senaat zodanig afgetakeld dat er eigenlijk niks zinvols meer van overblijft. En ja, dan kun je hem beter afschaffen. Of iets in de plaats zetten dat dan nieuwe, moderne vormen van democratie misschien belichaamt. Maar toen kon je in de Senaat nog interessant werk doen. Ik heb dat heel graag gedaan, vooral omdat ik daar de enige van Agelef was, mensen van Ecolooien. Maar dan Vera Duas zat erin als gemeenschapssenator, maar ja, die was meer in het Vlaams parlement bezig en die zat bovenin in commissie Rwanda. Dus ik had er een beetje zo de handen vrij. Ik vond dat een hele leuke positie. Ik heb daar zeer veel, vooral op dingen van binnenlandse politiek, politie en zo, rechten van de mens, maar ook in buitenlandse politiek. Ik kon me eigenlijk bezighouden met wat ik zelf nuttig en belangrijk vond. En voilà. En daarmee ben ik wat in de kijker gelopen. En dan ben ik de volgende verkiezingen in de Kamer verkozen. En dan zijn wij toegetreden tot de paars-groene regering. Dat was dan na het dioxineschandaal dat uw oudere luisteraars zich misschien nog herinneren, waarvan de jongeren die afvragen, waar gaat dat over? Wel, dat ging over viezigheid in voedsel. En dezelfde viezigheid of familie daarvan, van waar de Amerikanen mee bombardeerden in Vietnam destijds en daar het oerwoud mee vernietigd hebben.
Ja, er was even een moment. Ik heb het gehoord. Ja, een oversturingsmomentje. Maar dat wist ik niet. Ik wist die dioxinecrisis, dat herinner ik mij goed. Ik hoor bij de oudere luisteraars en programmamakers. Maar ik wist niet dat dat van hetzelfde chemische spul was.
Ja, dit is een beetje kort door de bocht wat ik zeg. Maar dioxine is inderdaad het restant wat in het oerwoud van Vietnam, waar dat dan in bepaalde verbindingen en zo massaal op gegooid is. Omdat de Vietnamezen daar hun troepen konden doorsturen, dat was ondoordringbaar oerwoud. De Amerikanen wisten niet hoe dat zat, vonden die mensen niet, dat waren dikwijls tunnels en zo. En dan vonden ze niet weder dan heel dat woud te ontbladeren. Dat waren ontbladeringsmiddelen. En op een of andere manier, die chemische verbinding, dioxine, die kroop ook in sommige voedingsstoffen. En daar was dan een grote paniek over, achteraf zelfs wat overdreven, al zeg ik het. Van kippen en zo, die je niet meer mocht eten. En dan zijn er hele kippenstallen moeten afgemaakt worden of afgedood. Dat woord toen ingang vond, blijkbaar. En daar hebben de groenen dan, omdat de mensen ineens inzagen, ja, wat die zeggen over gezond voedsel en milieu en zo, dat is misschien toch niet zo stom. En hebben de groenen een vrij goed resultaat behaald. En zo zijn wij in die regering geraakt. En ik ben daar dan staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking geworden. En dat is natuurlijk 4 jaar, ja, op een heel bijzondere manier met de wereld bezig zijn. Er is over ontwikkelingssamenwerking zeer veel te zeggen. Ook kritisch, maar het was wel een geweldig boeiende periode. Ik heb toen heel veel gereisd, heel veel van de wereld gezien, heel veel inzichten in dingen gekregen ook. Maar daardoor was ik ook veel afwezig in België. En in de politiek is afwezig zijn nooit verstandig. Dat was dus moeilijk met elkaar te combineren. Dus nu en dan kon ik dan toch ook wegen op de binnenlandse politiek. Bijvoorbeeld in verband met de oorlog tegen Irak. En ik hoor nu dat veel mensen denken, dat was weer zo een van die Amerikaanse waanzinnige imperialistische oorlogen, waarbij honderdduizenden, sommigen zeggen een miljoen Irakezen, gestorven is. Niemand die daar nog over spreekt. En ik hoor zelfs vaak mensen zeggen, ja, België, dat zijn dan linkse mensen, die dan zeggen, ja, en wij hebben daaraan meegedaan. Nee, wij hebben daar niet aan meegedaan. Niet Frankrijk, niet België, niet Duitsland. Toevallig de 3 landen waar de Groenen in de regering zaten. Die hebben aan die oorlog niet willen meedoen. En dat behoort tot de, misschien wel de belangrijkste erfenis, of het belangrijkste dat ik mee, en ik heb er enige invloed in gehad, of weet ik het zelf, waar ik bijzonder trots op ben en waar wij als Belgen trots op mogen zijn. Soms kunnen wij onze rug rechten, zelfs als de anderen of sommige anderen dat niet doen. En misschien moeten we daar in verband met Palestina ook eens aan denken, want dat is ook nu mogelijk. Maar ja, politiek moet het ook haalbaar zijn. Ja. Toen hebben de liberalen, en ook de socialisten, dat is ook in de regering, maar ook de liberalen hebben toen dat standpunt gevolgd, hè, met Verhofstadt en zo. Die waren er niet altijd zo gelukkig over. Verhofstadt belde veel met de Amerikaanse ambassade, maar niettemin, wij hebben niet meegedaan.
Mm-hmm. Nu, ontwikkelingssamenwerking, daar in welke periode was dat, in welk jaar?
Dat was van 1999 tot 2003.
Ja, toen bestond dat nog, hè? Toen was het al geen ontwikkelingshulp meer. En ik denk dat de boel ook was opgeschoond, want er zijn een aantal jaar ervoor waren er toch zo nogal toestanden geweest.
Er waren schandalen geweest die overigens vooral, maar goed, niet uitsluiten, vooral over het gedeelte dat vooral uit internationale leningen bestond, en dat was eigenlijk het ministerie van Financiën dat vooral deed. Maar goed, er is toen een grote hervorming geweest. Ik heb die geërfd, die was ook nog helemaal niet klaar, dus ik heb dat moeten ploeteren om dat dan.
Ja, je had dan BTC.
En BTC, die nu intussen weer anders heet, maar goed. Ja. En dus een scheiding tussen beleid en uitvoering eigenlijk. Ja, was dat nu zo absoluut nodig? Maar tegelijk heeft men toen de dienst ontwikkelingssamenwerking, die nogal onafhankelijk was, ingevoegd in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was ook deel van die hervorming, daar was ik helemaal niet zo gelukkig mee. Maar ja, dat was beslist, dus ik kon daar niet veel meer aan veranderen.
En op basis waarvan? Was dat een louter besparingsmaatregel?
Nee, dat was. De buitenlandse politiek moest coherent zijn. Terwijl maar ik zeg juist, en ik blijf dat nu ook zeggen, als je op ontwikkelingssamenwerking heb je als taak van arme landen te helpen, om het nu maar eens voorzichtig of simpel uit te drukken. En dus om een beetje de stem van die landen te zijn in de regering, of zo niet de stem, dan toch de bondgenoot. Mm-hmm. En dat doe je natuurlijk teniet als je die onafhankelijke functie afschaft. Nu, anderzijds wil ik alweer zeggen dat ik toch nog heel veel onafhankelijkheid genoot, zeer tot ongenoegen van de minister van Buitenlandse Zaken toen. Maar dat was omdat er uit 19, ik weet niet meer precies wanneer, uit de jaren 80, was er ooit een koninklijk besluit uitgevaardigd dat besliste wat de bevoegdheden van een staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking waren, als die er al zou zijn. En ik wist dat niet, en niemand scheen dat te weten, maar iemand uit de Raad van State, ik heb een vermoeden wie, maar ik ga niet zeggen, iemand uit de Raad van State heeft me toen die tekst opgestuurd van dat koninklijk besluit. Dat nooit gepubliceerd was, omdat het eigenlijk een besluit van interne werking van het staatsapparaat was. Maar dat was nog altijd geldig. En daar stonden dus mooi de bevoegdheden. En onder meer dat de staatssecretaris een rechtstreekse handtekening op de begroting heeft. Als enige minister, want geen enkel andere minister heeft dat, tenzij voor zeer kleine bedragen. En dus dat was, dat heeft me veel geholpen om in die machtsstrijd die er in elke regering is, maar die toen nogal hevig was met de minister van Buitenlandse Zaken, hoewel die zijn opinies over buitenlandse politiek dan lang niet altijd verkeerd waren, want soms waren we het eens met elkaar. Louis Michel, als jou dat nog iets zegt, dan andere luisteraars, dan, enfin goed, dat heeft me wel wat munitie gegeven om die machtsstrijd, ja, die ook tot het spannende van de politiek behoort, niet altijd het properste, maar wel het ook wel spannend.
Ja.
Heeft me steun gegeven.
Ja. Dus dat hebt u dan hoe lang gedaan? 4 jaar?
4 jaar, ja, ja. Een regeringsperiode.
En ondertussen is dat op een 5 jaar, zal ik maar zeggen, ineens helemaal weggedemsterd. Hè? Je had vroeger de opkomst van de wereldwinkels. Je had ineens Fairtrade gemeentes, Fairtrade dit, ja, Fairtrade dat. En ineens...
Pssst. Wel, dat maakt mij zorgen. De interesse ook bij jonge mensen op het eerste gezicht, maar misschien zie ik niet wat er wel gebeurt, voor internationale solidariteit, dus met name met de armere landen, en dat hoeft niet altijd in de vorm van ontwikkelingshulp te zijn, want dat is weer een andere kwestie, en daar is ook veel op te zeggen, hè, maar die interesse is wat weggedemsterd, heb ik de indruk, hoewel dat je dan toch in de klimaatbeweging dat aspect klimaatrechtvaardigheid had, dat zowel een binnenlands als een wereldwijd aspect had, namelijk zorg dat je de kosten van de ja, klimaatverandering en bestrijding daarvan niet verhaalt op de armen, maar op de rijken.
Vooral het feit gewoon wie de rommel maakt, staat in voor, ja, het opruimen, zal ik maar zeggen.
Ja,
of,
ja. En de kosten die daar sowieso aan verbonden zijn, moet je zoveel mogelijk naar boven en niet naar onder doorschuiven. Om het nu in grote lijnen te zeggen. Ik hou wel van grote lijnen. En, ja, en anderzijds was daar ook dat aspect aan, maar dat is minder belicht van, ja, maar ook niet alleen de ontwikkelingslanden moeten betalen. Die zijn nog volop bezig met hun welvaart uit te bouwen en die zouden nu ineens moeten stoppen met investeringen van alles en nog wat, omdat dat slecht is voor het milieu. Ja, ja, maar die vragen dan terecht, willen jullie misschien de rekening helpen betalen? En dat, daar hoor ik nauwelijks nog iemand over.
Ja, ook gewoon het, ja, we horen dan, nou, er moet bespaard worden op ontwikkelingssamenwerking, ja, maar als er dan ineens een NAVO-norm van 5% wordt opgelegd, dan, ja, is dat onoverkomelijk, terwijl over ontwikkelingssamenwerking zijn er toch ook internationale afspraken?
Ja, maar die zijn altijd dan minder hard, hè, dus... internationaal recht, dat is, ik ben daar een grote fan van, maar bestaat voor zeer veel gedeelten uit softe afspraken.
Ja, vrijblijvend.
En als je die niet naleeft, en vooral de sterkeren leven die dan niet na, dan blijft er niet zoveel van over. En het harde internationaal recht wordt natuurlijk onder meer, maar toch in grote mate, beheerd door de veto-landen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Als Amerika iets niet wil, als Rusland iets niet wil, als China iets niet wil, als Frankrijk of Groot-Brittannië iets niet wil, dan gebeurt het niet.
Nee. Terwijl, ja, wat ik een mooie vond, was dat zodra dat die 5%-norm afgesproken was, begonnen er al landen te zeggen van ja, maar we vinden dat dit er ook bij hoort. En we vinden dat dat er ook bij hoort. En dan dacht ik, ja, waarom ook geen ontwikkelingssamenwerking? Want uiteindelijk is dat toch preventie van spanningen en van conflicten.
Absoluut. En trouwens, een flink deel van het budget ging uitdrukkelijk naar vredesprojecten, zoals in Palestina. Maar ja, ja, wat je zegt is terecht. Het is dan 3,5 plus geworden. Hè? Ja, die 3,5, ik denk dat je daar veel vraagtekens bij kunt zetten. Maar goed, dat 1,5 plus, dat kun je dan creatief invullen. En bijvoorbeeld, inderdaad, met internationale projecten van diplomatie, samenwerking, klimaatbestrijding, gaat ook over veiligheid, hè? Overstromen. Of je nu overstroomd wordt door een buitenlandse vijand of door een ontketende rivier. Als je verzuipt, is het gedaan, hè. Dus dat gaat ook over veiligheid. Maar ja, dat wind waait niet vandaar, voorlopig.
Nee. En daar heeft het militair-industrieel complex, maakt daar natuurlijk geen winst mee. Voilà, ik ga even een muziekje opzetten. Ja. Ter vermaak van onze luisteraars. Het gesprek dat ik met u voerde in de koop, en toen dacht ik van, dat moet eens op de radio, dat ging eigenlijk over de maatregelen. Ik zei tegen u van, ja kijk, België heeft aangekondigd van, op, we gaan producten uit de bezette gebieden mogen niet meer binnen. En ik zei, maar eigenlijk mochten die toch sowieso al niet binnen, want je mag toch in een bezet gebied En een gebied dat je militair bezet, mag je toch volgens internationale blabla, mag je geen economische activiteiten voor eigen gewin ontwikkelen.
Ja. Ik denk dat dat juist is, maar dan sta je weer voor dat zwak afdwingbare internationale recht.
Ah ja, dus het heeft niet, want iemand anders zei van, ja maar Palestina is niet erkend, dus is dat ook, ook geen bezet gebied. Ja, maar is,
ja, maar het is wel het bezet gebied erkend, hè? Dat wel. Hè? Tenminste, okay. Stukken van Palestina, hè, want,
ja.
Zijn als bezet gebied erkend.
Dat is Oslo dan, hè?
Ik denk dat dat al ouder is, maar van, dat weet ik nu niet zeker, eerlijk gezegd. Maar, wat is dat, hè? Bezet zijn als bezette gebieden? Wel, dat is een juridische basis, op basis waarvan bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof in zijn eerste adviezen, in een aantal adviezen, heeft gezegd, Israël, jullie mogen dit en dat niet doen. Jullie mogen geen permanente bewoning voor je eigen inwoners organiseren in bezet gebied. Jullie mogen de bewoners daar niet systematisch verjagen. Op basis ook waarvan het internationaal strafhof uiteraard een voorlopige beslissing heeft genomen door te onderzoeken en intussen te zeggen, we gaan, zoals je een andere misdadiger in voorlopige hechtenis neemt, en als die dan achteraf onschuldig blijkt te zijn, dan is dat ook maar jammer. Maar goed, dus om Netanyahu als verdachte van oorlogsmisdaden te bestempelen. En dat gaat over onder meer het statuut van bezette gebieden.
Ah ja, toch wel.
Meer, hè?
Toch wel.
Ook over uithongering van mensen. Daar ging dat ook over, en vooral zelfs.
En hoe zit het dan nu met die maatregelen van België? Is dat dan effectief, zoals ik zeg, eigenlijk belachelijk dat ze zeggen, we gaan dat niet meer doen? En dat mag...
Belachelijk zou ik niet zeggen. Ten eerste, ze hebben toch al Netanyahu kwaad gekregen. Of hij doet al zo, dat kan ook. Maar
ah ja, dat is
in ieder geval, ja, maar dat is... laten we zeggen, België, en dat zal je misschien verbazen, maar ik weet dat van toen ik staatssecretaris was, ik ben toen ook een aantal keren in Palestina geweest, voor soortgelijke, maar nog niet zo systematisch op genocide lijkende omstandigheden, maar wel verschrikkelijke toestanden ook toen al. En toen was de Belgische regering, door mij vertegenwoordigd, daar ook zeer verontwaardigd over. Veel meer dan nu, blijkbaar. Maar goed, in Palestina stond België bekend als een land, weliswaar een westers land en dus niet direct een bondgenoot, maar toch als een van de betere landen. En waarom? We hadden onder meer een Palestijnse vertegenwoordiging, al in van de jaren 90, of ik weet niet precies van wanneer, die er nog is, hè, een soort ambassade van een niet erkende staat, maar de PLO, nu de officiële open aanhalingstekens, regering sluit aanhalingstekens, van een niet bestaande staat, maar wel erkend als voorlopig bewind van die regio, die hebben nog altijd een vertegenwoordiging in Brussel.
Ah ja.
Weinig mensen weten dat.
Dus er is een soort van, een voorlopige ambassade.
Er is zover als, je toen kon gaan, is er een vertegenwoordiging, een diplomatieke aanwezigheid van Palestina in België, zoals in de Verenigde Naties. Hè, want daar zijn die erkend als een soort niet-statelijke of semi-statelijke lid zonder stemrecht, zoiets.
Ah ja, ingewikkeld. En daar hoor je niks van die plek in Brussel.
Nee, dat vind ik ook raar, dat bijna... Maar daar zal, denk ik, nu en dan nog wel de Belgische regering contact mee hebben. Maar je hoort daar nauwelijks van, en bij deze... Misschien een suggestie om daar ook al eens over te spreken, want dat is toch een belangrijk gegeven.
Ja, absoluut. Dus zou dat dan enig effect hebben, buiten het kwaad maken van Netanyahu? Gaan er nu effectief geen producten uit die bezette gebieden?
Wel, ten eerste... Ja, buitenlandse handel is eigenlijk welke producten je binnenlaat en niet, is eigenlijk geen nationale bevoegdheid meer, dat is een Europese bevoegdheid. Hè. Dus door dat te beslissen, doen we iets wat eigenlijk ingaat tegen Europese regels. Maar dat is zo. Buitenlandse handel is een bevoegdheid van de Europese Unie. Het propageren van je eigen producten en zo, dat is een bevoegdheid die je zelf mag uitoefenen. Maar als het gaat over, dat ook het beroemde akkoord met Trump wat nu gesloten is door de Europese Unie, over invoerrechten, over wat weet ik allemaal, en over dat we geweldig veel willen investeren in Amerika.
Ja, en de maatregelen tegen Rusland.
En de maatregelen tegen Rusland.
Die iets slotter...
dat gebeurt grotendeels op Europees niveau. Maar goed, dat is een eerste reden. Dat wil dus zeggen dat zelfs al zouden wij dat verbod perfect handhaven, proberen te handhaven, dan... kan dat lukken in Zaventem en dat kan lukken in onze zeehavens. Maar als iemand een product volkomen legaal dan in Duitsland invoert of in Frankrijk, dan komt dat gewoon via de landsgrens België binnen. Tenzij dat verbod ook een verbod op verkoop zou inhouden. Maar dat heb ik daar niet in gelezen. Dus ik zou aan onze politici zeggen, als een product niet mag ingevoerd worden, mag ook niet verkocht worden. Punt. Dat staat niet in die beslissing zoals ik hem te zien gekregen.
Het is een beetje zoals cannabis in Nederland.
Ja, wel, dat zou bijna iets vergelijkbaars zijn. Het is niet hetzelfde. Maar goed, een winkelier, als die niet strafbaar, die zou strafbaar zijn om iets in te voeren. Ja, maar hij voert dat niet in. Hè? Hij verkoopt dat in zijn winkel. Ja, dan is dat niet strafbaar. Ja, dan gaat dat verbod niet veel geven. Dat is een eerste ding. Dus je zou dat dan toch op zijn minst moeten verscherpen. Of dat dan in strijd is met Europese regels, dat is toch al een zaak die ingewikkelder in elkaar zit. Want Frankrijk heeft ook zo'n aantal producten die niet verkocht mogen worden. Bepaalde insecticiden bijvoorbeeld, die in België wel verkocht mogen worden. Europees klopt dat eigenlijk niet, maar oké, blijkt daar meer ruimte voor te zijn dan voor te zeggen, wij voeren bepaalde producten niet meer in. Dus dat is een maar vooral op Europees niveau zou dat moeten gebeuren. En laten we nu zeggen, dat gaat dan over de producten die herkenbaar zijn als afkomstig uit de bezette gebieden. Ja, maar de meeste dragen die stempel niet. De Europese Unie heeft op een bepaald moment beslist dat Israël geen producten meer mocht uitvoeren naar Europa als die afkomstig waren uit de bezette gebieden, tenzij ze dat er uitdrukkelijk op zetten. Dus ze hebben zelfs niet gezegd, je mag die niet meer invoeren. Ze hebben gezegd, je moet het er wel op zetten.
Ah ja, er zijn nu effectief etiketjes waar dat op staat.
En zo is bijvoorbeeld van de beroemde, de artiest, de baas daarvan, die trouwens een N-VA-gemeenteraad zit is, die in zijn restaurant Israëlische wijn, zegt hij, schendt, maar daar staat uitdrukkelijk op dat die in de Golanhoogte is gekweekt. Nu, de Golanhoogte is weer nog ingewikkelder, want dat is geen bezet Palestijns gebied, dat is bezet Syrisch gebied. Dus daar gaan die sancties dan eigenlijk ook weer niet over. Wat ik ook zou suggereren, van dat misschien daar dan toch onder te begrijpen. Want waarom zou nu het bezetten van Syrisch gebied wel mogen en dat van Palestijns gebied niet? He, dus dat is een tweede zwakheid daarvan. Dat gedaan, zelfs als men dat nu allemaal doet, ja, heel veel zal dat niet maken. Waarom? Omdat Israël niet zoveel uitvoert en zeker niet uit die bezette gebieden. Dat gaat over. Dat is principieel wel belangrijk. Hè? Dus soms in de politiek zijn gebaren ook belangrijk. En dit is een gebaar. Maar het zit niet goed ineen, dus dat kunnen ze nog verbeteren. Maar zelfs als gebaar is het ook maar een gebaar. Maar goed, gebaren zijn ook niet onbelangrijk.
Hier noemen we dat vredesactie, daar zo'n hele campagne rond had. En dan was er toch echt wel een hele lijst producten, onder andere de zeer populaire SodaStream.
Ja, die ik trouwens ook thuis heb staan. En daar, omdat ik dat aanvankelijk niet wist. Ik heb die al 20 jaar staan. En dat bleek dan inderdaad een product uit de verzette gebieden zijn.
Maar u gebruikt die niet meer, want die navullingen zijn ook.
Dat is nu, de rol is onlangs, maar dat is een lang verhaal. Ik ben nu aan het uitzoeken hoe dat precies zit, want ik was inderdaad gestopt met die te kopen. Dan heeft Britta daar iets van overgenomen, maar hoe het nu precies zit, want ik heb dan Britta fles gekocht, maar ze passen niet op dat apparaat.
Ah, maar ik heb mensen die daar een soort van gasfles op aangesloten en dat werkt perfect.
Ja, maar gasflessen, het gaat nu niet over de gasflessen, die passen wel, maar het gaat over de, ik zeg het trouwens slecht, ik heb een Britta apparaat gekocht, dat dus niet Israëlisch is en ook niet uit de bezette gebieden, maar die flessen passen daar niet meer op, terwijl zij beweerden van wel. Maar goed, dat is nu een andere discussie.
Ja, oké. Fles bijknippen.
Nee. Ja, dat weet ik niet. Maar goed dan ook. Dus ja, dat is een voorbeeld van die producten. En dat is dan jammer, want dat was een goed ecologisch verantwoord product. Maar ja, goed, het kwam uit de bezette gebieden. Intussen blijkt die firma daar verhuisd te zijn, maar eigenlijk nog net hetzelfde standpunt over die oorlog te hebben. Maar
ja, u zei ook zoiets van, ja, maar dan zegt Israël gewoon van, ja, dat is niet geproduceerd.
Wel, dus dat mogen ze natuurlijk niet van Europa, maar ja, de controle daarop is zeer moeilijk, hè, want die producten worden gewoon verstuurd vanuit Tel Aviv en dan, van waar komen die precies? Dus dan zou je moeten, maar dat moet je dan toch beter op Europees niveau doen, een soort van richtlijn geven van, ze moeten bewijzen dat ze niet vandaar komen en anders houd je ze tegen, ja, tot het bewezen is. Maar eigenlijk een nog fundamentelere vraag is, waarom zijn we nu eigenlijk zo op klein spel bezig? Want tegen Rusland en daar pleit veel voor, is er een boycott die op van alles en nog wat slaat. Blijkbaar dan niet op de dingen die we zelf nodig hebben. Maar goed, dat zijn de compromissen van de politiek soms. Hè. Maar voor Israël spreken we dan over dingen die evident crimineel zijn. Die mogen niet meer. Ja, maar die mochten voordien eigenlijk al niet als je het internationaal recht, zoals jij terecht zegt, zou toepassen. Maar waarom kondigen wij niet gewoon een handelsboycott af? Als Europa dan, hè? Want dan zit je zeker in iets wat waar België niet voor bevoegd is. Maar dan zou je tenminste dat standpunt naar Europa kunnen dragen. Nee, het gaat nu over het opschorten, opschorten is al iets, van het gedeelte over handel van het associatieverdrag met Israël. Waar nog een heleboel andere maatregelen van wederzijdse samenwerking, die je juist misschien niet zou moeten doen, ook in staan. Maar goed, dat handelsgedeelte, als je dat blokkeert, wat blokkeer je dan? Dan blokkeer je de gunsttarieven die Israël geniet. En niet de handel. Dan zet je Israël op niveau van een gewoon WTO-land, Wereldhandelsorganisatie. Dus wat je zou moeten doen, is een boycott tegen Israëlische handel met Israël, of op zijn minst tegen bepaalde producten zou moeten doen. In plaats daarvan zegt men nog uitdrukkelijk, maar wapens gaan we wel blijven importeren, nee, want die hebben we nodig om tegen de Russen te vechten, hè. Ja, maar als je zelfs wapens al gaat importeren uit Israël, wat wij blijkbaar aan de lopende band doen, hè? Ik weet dat ook nog niet zo lang, maar dat is nu aan het licht gekomen. Dat zal vroeger al wel bekend zijn bij mensen die het beter gevolgd hadden. Maar. Dus ik vind het, België is nu in Europa een soort medevoortrekker. En dat is wel het positieve van die beslissing die ik redelijk slap vind. Maar ze wordt wel gepercipieerd in Europa. Ik kijk nog eens naar de Spaanse tv, Spanje is een van de echte voortrekkers. En daar zeggen ja, België staat nu aan onze kant. Ja, eigenlijk niet, maar goed, op sommige punten dan gaan we in die richting. En het feit dat je wel beweegt in die richting blijkt bij te dragen tot de dynamiek die dan toch in de goede richting gaat. En daar op die manier is het dan toch nog eerder een positieve dan een negatieve beslissing of een zwakke beslissing. Maar goed, het is niet veel, maar het is iets. Maar het zwaartepunt van actie moet natuurlijk op Europees vlak liggen en daar gaat het echt niet vooruit. En dat is, België moet daar ook zwaarder aan de touw trekken, maar natuurlijk, België is maar België.
Ja, inderdaad, helaas. Goed, ik ga nog een muziekje opzetten. Oké, we gaan nog even verder. Een naam die viel in onze voorbereidende correspondentie was Jacob Israël de Haan.
Ja,
ja, dat is wel iemand waar aan de hand van wiens persoon men veel kan vertellen. Hè?
Het is ik heb hem leren kennen.
Je kent hem persoonlijk?
Nee, niet persoonlijk. De mens is in 23 gestorven. Zo oud ben ik nu ook weer niet. Maar dus,
het is in 23, dat is 2 jaar geleden.
100 jaar geleden. 102 jaar geleden. Dus Jacob Israël de Haan is een Nederlandse schrijver, Amsterdammer. Ik ben nogal een poëzielezer en ik kende die als dichter. Ik vind een geweldig goede dichter. Hij heeft heel mooie gedichten geschreven. En zo ben ik dan wat meer over beginnen lezen, omdat ik dan een goede schrijver vond. En dat is een ongelooflijke figuur eigenlijk. Die is geboren ergens einde 19e eeuw. En is dan als jonge gast op het literaire podium gekomen in Amsterdam met 2 opeenvolgende romans over homoseksuele relaties. Maar van een, hoe zal ik het noemen, sappigheid of cruheid, die zelfs nu, denk ik, nog behoorlijk chockerend zou zijn.
Daarover staat
de eerste, geloof ik, Pijpelijntjes, en de tweede, Pathologieën. En dus hij beschrijft daar een sadomasochistische homorelatie mee. Swat. Moet je voorstellen, dat was rond 1915 of zoiets. Ik denk zelfs nog iets vroeger. En dus dat verwekte in het beperkte literaire leventje een grote rel, onder meer omdat hij een van die boeken opdroeg aan dokter Aletrino. En dokter Aletrino, wij kennen die nu niet meer, zou me verbazen als iemand die nog kent, maar dat was een van de 80, de literaire stroming die toen sterk in de mode was. En die was toen een geëerd schrijver en dat was een arts. Een arts die ook een boek had geschreven waar hij eigenlijk de these verdedigde dat de homoseksualiteit uit die immorele en strafrechtelijke sfeer moest gehaald worden en dat een gewone, normale vorm van seksualiteit moest.
Okay.
Dus hij was al wat controversieel, maar De Haan draagt zijn boek op aan Aletrino en insinueert eigenlijk, laat verstaan tussen de regels dat Aletrino en hij eigenlijk de hoofdpersonen zijn van dat boek.
Oeh.
Dus die man wordt daar, die een keurig gezinnetje had met kinderen, als ik me niet vergis.
Dat wat niet hoeft te...
Nee, maar in die tijd sloeg dat in als een bom bij de mensen die daarmee bezig waren. Kortom, wat doet Aletrino? Hij laat heel die oplagen van dat boek niet in beslag nemen via het gerecht, maar hij koopt ze op. Hij stuurt mensen rond om al die, voorraden bij de winkels, die ook niet zo talrijk waren, want de schrijver was nog totaal onbekend, op te halen en bij de uitgever een contract te sluiten dat ze niet meer zouden uitgeven, tegen betaling. Voilà. Dus op, probleem opgelost.
En bestaan daar nu nog exemplaren van?
Die eerste druk, dat zal extreem zeldzaam zijn, dat moet je eens aan een antiquaar vragen. Maar het boek is gewoon in tweedehandswinkels, denk ik niet in de reguliere boekhandel nog te krijgen. En, zoals zoveel belangrijke, interessante boeken uit onze literatuur zien, hij staat gewoon kosteloos op het internet, op de digitale bibliotheek der Nederlandse letteren, DGBL, een site die ik iedereen kan aanbevelen. En daar kun je ook een volgende fase in zijn leven lezen, namelijk de reportage die hij uit Palestina heeft gemaakt. Want wat was er gebeurd? Na een tumultrijk leven van de nog jonge De Haan, wordt hij orthodox Jood. Enfin, Jood was hij al, maar hij wordt orthodox.
Dat was wel iemand van extreme, precies, hè?
Ja, want natuurlijk, in de Bijbel, de Joodse Bijbel, is homoseksualiteit nu niet bepaald een aan te prijzen bezigheid. En dus hij begint pijpenkrullen en hoge hoes, zoals we die uit het Antwerpse straatbeeld kennen, te dagen en hij wordt zionist, zelfverklaard zionist, want we zijn dan kort na de verklaring van Balfour, voor de mensen die dat een beetje kunnen situeren, eind Eerste Wereldoorlog. Het Ottomaanse Rijk valt in elkaar, de Turken verliezen Palestina. En wie komt daar? De Britten, want die hebben de oorlog gewonnen. De Britten pakken Palestina, het huidige Israël plus, en de Fransen pakken Syrië. En die krijgen dan zogezegd van de Volkenbond en later de Verenigde Naties een mandaat om dat gebied te besturen. En Lord Balfour, die dan denk ik minister van Buitenlandse Zaken of zoiets was, die zegt, ja, eigenlijk zouden we hier wel a home to the Jewish people van kunnen maken. Want er was al een zionistische beweging, er woonden in Israël natuurlijk enkele tienduizenden Joden, zoals daar ook 100, 120.000, misschien nog iets meer, Arabieren woonden. Die Joden,
ja, en christenen ook nog, hè?
En christenen,
orthodox,
ja,
en katholiek. Ja, en dan, ja.
Ja, maar die Arabieren en vooral die Joden, die spraken Arabisch. Die christenen spraken ook Arabisch. Dus Arabieren, dat is eigenlijk, in principe is het een religieuze.
Ja, trouwens, Palestijnen zijn van oorsprong geen Arabieren. Dat is geen Semitisch volk van oorsprong, maar die spraken ook wel Arabisch.
Wel, ze spraken ook, je zegt daar nu iets, daar durf ik mij niet over uitlaten, want dat is dit ook allemaal ingewikkeld in één, en wat je daarover zegt kan altijd tegen je gebruikt worden. Maar goed, in ieder geval, er woonden De Haan toch als Arabieren bestempeld, en wat wij nu als Palestijnen zouden bestempelen, denk ik. Maar zijn dat dan etnisch? Daar ga ik me niet over uitlaten. En hij komt dus in een land, hij gaat daar naartoe. Want Lord Balfour heeft de Joden een home to the Jewish people, niet of the Jewish people van gemaakt. Dus ze mochten daar ook gaan wonen. En er was plaats genoeg, was niet dicht bevolkt. En hij heeft dan in 1919 gaat hij daar naartoe, hij beschrijft die lange reis, dat is allemaal zeer boeiend om te lezen. Uiteindelijk komt hij in Palestina aan, hij is toch op dat moment al in de Nederlandstalige Joodse gemeenschap daar niet zeer talrijk, maar als die er wel was hij een geëerd persoon, dus hij werd ook door de andere Joden enzovoort. Hij beschrijft om te beginnen de enorme diversiteit aan Joden die daar zijn. En hij zelf is dan een heel, Mizrachi noemt hij dat, dus een zeer sterke voorstander van het religieuze Jodendom. En hij vindt ook dat Israël een religieus Joodse staat moet worden. Maar, zegt hij dan, en dat begint vrij snel in zijn denken door te dringen, ja, maar Israël is wel, of Palestina is wel een home to the Jewish people, maar het is geen leeg land. Wat met de Arabieren? En in zijn steeds verdere inmenging, hij wordt een belangrijk personage, ook een omstreden personage in Israël, is op alle gebieden nogal een rare gast, ook al omdat hij homo is, hè, heeft het nogal voor Arabische jongetjes te zaakjes. En hij is correspondent van die Nederlandse krant, hij schrijft daar soms dingen die anderen niet graag lezen. Maar hij is toch wel een belangrijke figuur in Israël en geleidelijk zie je zijn standpunt verschuiven van een hevige zionist die zich ook soms negatief uitlaat over die Arabieren die weer lastig doen, begint hij op te schuiven naar, ja, maar een zionist met een vraagteken, zionist met twee vraagtekens en zeer sceptisch over het zionisme. Want hij zegt, ja, ze willen de Arabieren hier buiten, maar die mensen wonen hier ook, die mogen hier wonen. We moeten daarmee samenleven. En als hij dat een paar keer veel te hardop zegt, dan wordt hij vermoord, 1923, door een zionistische fanaticus, die dan, wanneer 25 jaar later zeker de Joodse staat, de Israëlische staat, wordt opgericht, door de Israëlische regering met een ereteken zal worden bekroond, en die heeft daar nog een vrij belangrijke functie mogen vervullen. En die reportages die zijn ongemeen boeiend om de informatie die ze bevatten over hoe was het heilig land, om dat nog te noemen, toen, inderdaad ook met christenen. Daar heeft hij ook goede contacten mee. Christenen ook weer van allerlei soorten. Ja, Grieks-Orthodoxe, katholieken, Armeense, Georgische, wat weet ik allemaal. Dus die wonen daar ook allemaal. En dat was zo in het Ottomaanse Rijk, woonden dat allemaal wel min of meer bij elkaar. Dus groepsgewijs, maar ook wel met elkaar. En die relaties. Ja, de Ottomanen waren verdedigers van de islam, maar ze waren ook tolerant tegenover de religies van het boek. Hè? Als je maar die monotheïst was dan.
Ahlul Kitab.
Hoe zeg je?
Ahlul Kitab is dat in het Arabisch.
Oké.
Okay. Het volk van het boek.
Van het boek, hè? Ja, voilà. En zij vinden de christenen en de joden ook zo. En dus, ja, daarom, ik kan die literatuur aan iedereen aanbevelen, die echt de achtergrond van het probleem van toen, van de oorsprong af wil kennen en te vinden in zijn integriteit gratis op DBNL.
Ah, dus niet alleen het pornografische.
Ook, bijna zijn volledige werken staan er ook.
Ja, oké, want naar aanleiding daarvan, hè, ik had al van iemand anders die naam gehoord van die man, dus Jacob Israël de Haan, of enfin, dat Israël heeft hij er achteraf blijkbaar zelf tussengezet.
Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Israël, ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen.
Maar ik ben naar aanleiding daarvan eens gaan kijken, inderdaad, die man die hem dan heeft geëxecuteerd, zullen we maar zeggen, die hoorde dan bij een bepaalde
terroristische beweging.
Ja, dat wordt nu terroristisch genoemd.
Nu noemen we dat terroristen als de Arabieren zijn, maar de Joden mochten dat doen.
Ja. En dan was er een organisatie die daarvan was afgesplitst en die nog veel feller was. En uit die beide terroristische organisaties zijn presidenten gekomen.
Ja, ja, ja.
Staatsleiders van Israël. Ik heb dat nooit beseft maar
dat is bekend, dat werd allemaal met de mantel der liefde erkend, maar die hebben inderdaad in hun jonge jaren, of zelfs tot een paar jaar voordat ze premier werden, Begin en die andere zijn naam ben ik vergeten, waren dat bommensmijders.
Ja.
En een laatste woord, en ik weet dat het waarschijnlijk voor de meeste mensen ten overvloede is, maar laten we vooral niet verwarring creëren tussen de Joden.
Nee.
En laten we vooral zeggen, de Joodse gemeenschap in Antwerpen, in hemelsnaam, wat zij daar ook over mogen denken, want velen zijn pro-Israëlisch, maar dat is een ander chapiter. Maar leeft hier, woont hier, en mag hier blijven wonen, en niet zoals Netanyahu hier in Brussel is komen zeggen, de Joden in België moeten allemaal naar Israël gaan, want ze zijn niet veilig in België. Wat hij ook in Frankrijk gedaan heeft.
Heeft hij dat gezegd?
Natuurlijk, want dat is zijn idee. Meer Joodse immigratie, dan kunnen we de Arabieren buiten werken. En dus eigenlijk, wat Netanyahu komt zeggen, hè, als hij dat gezegd had in de tijd van Hitler zou hem geapplaudisseerd hebben. Hij zou zeggen, maar dat is eigenlijk nog beter dan, want die gasovers, dat kost geld, hè. En als ze allemaal naar jullie hand willen uitwijken, dat is ideaal.
Maar er is toch sprake van geweest?
Dat zou wel.
Ja, er is sprake van geweest. De nazi's hebben overlegd met de mensen in Palestina over de gedwongen deportatie dan naar Ginder. En dat was dan uiteindelijk toch weer te omslachtig of weet ik veel wat.
Ja.
Maar trouwens, bij de oprichting van de staat Israël zijn ze dat toch ook in Arabische landen gaan zeggen? Van alle Joden?
Dat denk ik ook, ja. En natuurlijk van de weeromstuit had je daar ook, wat er nooit geweest was, vijandige reacties tegen Joden omwille van wat in Israël gebeurde. En dan dat de Tweede Wereldoorlog heeft heel Europa, heel het Westen zich achter Israël gezet en achter die Joodse immigratie naar Israël, totaal verwaarloosd dat daar misschien ook mensen woonden die daar dan nadeel van hadden, zonder voldoende voorzorgen te treffen dat die Tweede Palestijnse staat, die in principe ook afgesproken was, er dan zou komen. En het verbijstert mij het gemak waarmee men blijft denken, Israël is een soort voorpost van de westerse beschaving, het land van het licht, zei onze premier, niet waar, die nu gelukkig een klein beetje is bijgedraaid, maar die daar eigenlijk in wezen nog altijd hetzelfde over denkt, ben ik zeker. En dus, ik snap dat niet.
Maar wat u daarnet zei van elke Joodse mens gelijkstellen met de staat Israël. Nee, in ieder geval, ik ben vorige week op de betoging, liep ik toevallig met de mensen met wie ik daar was, bevonden wij ons blijkbaar ineens midden in het Joods blok.
En daar waren dat, ook Joden aanwezig.
Ja, en niet maar een paar, hè, want dat, ik dacht, ja. Oh, dat zijn er hier 4 of 5, maar toen bleek dat dat een eind voor en een eind achter ons was. Ik vind dat heel dapper van die mensen.
Want dat is zeker, want natuurlijk in die gemeenschap denkt men daar van alles over, want je hebt ook een heleboel mensen die op religieuze gronden tegen een seculiere Joodse staat zijn.
Hè? Ja. Voilà, we zijn naar het einde van ons programma toe aan het dobberen. Bedankt, Eddy Buitens, voor uw komst naar de studio.
Was een plezier.